Het is fijn om weer te zijn. Het is een tijdje geleden. En ja, ik ben benieuwd hoe jullie ervoor staan, ook met deze preek. Het thema is: wie zeg jij dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? En het is de vraag die Jezus aan zijn discipelen stelt als ze in verwarring zijn, als iedereen eigenlijk in verwarring is over wie hij nou werkelijk is. Eén zegt dat hij Johannes de Doper is, die uit de dood is opgestaan. De ander zegt dat hij Elia is, die uit de dood is opgestaan. Het is heel interessant dat Joden dat denken. Dus eigenlijk heel heidens denken. En weer anderen zeggen van, nou, het is een profeet. Ze weten het niet. Maar die vraag, wie denk jij dat ik ben? Dat is ook de vraag die hij aan ons stelt. En een vraag die ons bezig kan houden. Wie is hij werkelijk? Nou, om ons heen kunnen we opmerkingen horen als bijvoorbeeld, hij is een profeet. De moslims die geloven dat hij is een profeet en niet meer dan dat. Niet Gods zoon. Hij is ook niet gestorven aan het kruis. Dat was iemand anders. Je hebt mensen die zeggen van, het was een goed mens. En dat zegt de gemiddelde Nederlander. Hè? Een goed mens. Weer anderen zeggen dat hij een misleider was. En dat is wat de meeste Joden denken. Ze zeggen wel van, onze leiders hebben hem niet voor niets afgestraft. Je hebt er ook die zeggen van, hij was een spiritueel mens. En dat zijn dan zelf ook spirituele mensen, New Agers, die spiritueel zijn en zich op die manier één voelen met Jezus. En weer anderen zeggen van, het was een goed mens, het was een mens zoals jij en ik, en met wat bijzondere aspecten. En dat zijn de vrijzinnige christenen, hè? Die zeggen van, gewoon iemand en interessant, maar niet meer dan dat. Nou, de antwoorden hangen ook vaak samen met waar we in het leven staan, hoe ons denken is. Maar dat zou ook wel eens zo kunnen zijn voor ons gelovige christenen. Velen in de kerk hebben namelijk een soort welvaartsgeloof waarbij Jezus ons moet voorzien van allemaal goede dingen en dan willen wij hem wel volgen. Dat is dan ons beeld van wie Jezus is. Iemand die goede dingetjes geeft. En onder die voorwaarden, dan willen we hem wel volgen. Dan zijn we blij. Maar wat nu als er stormen in je leven komen? Wat nu als we de greep op onze situatie dreigen te verliezen? Wat nu? En wat doe je als je, zeg maar, door de omstandigheden kopje onder dreigt te gaan? Wie is Jezus dan voor jou? Het verhaal dat we zo direct gaan lezen vindt plaats nadat Jezus vanaf een boot op het meer van Galilea een enorme mensenmenigte heeft toegesproken. En hij heeft het in die toespraak gehad over iemand die naar zijn land ging om te zaaien. Hij heeft het in dezelfde toespraak gehad over het feit dat je geen lamp onder een korenmaat moet zetten. Een korenmaat was een soort emmer, zeg maar. Je zet geen emmer over een lamp heen, want dan heeft dat geen nut natuurlijk. Hij heeft het ook gehad over dat de maat waarmee jij meet ook gemeten zal worden. En hij heeft het over gehad over een mosterdzaadje. En dat gebruik je dan als beeld voor het koninkrijk van God. Hè, wat in jou of in deze wereld kan plaatsvinden, wat gezaaid moet worden, wat kan uitgroeien tot een enorme boom staat er. Het is een enorme struik eigenlijk, waar zelfs vogels in kunnen nestelen. En hij heeft nog een paar gelijkenissen, noemen we ze dan, hè, vergelijkingen. En dan gaat hij naar, komen we bij Markus 4, vers 35. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij, Jezus, tegen zijn discipelen, laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden, meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer, zwijg, wees stil. de wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? Jezus gaat met zijn discipelen onderweg en ze gingen met de boot die hij gebruikt had als preekstoel. Er was een grote menigte op de kant geweest en er waren een aantal boten omheen geweest waar ook mensen op zaten die eerste rang konden zitten om naar hem te luisteren. Jezus wil het meer oversteken, mogen we aannemen om aan de andere kant van het meer in andere plaatsen ook het evangelie, de goede boodschap van het koninkrijk van God te brengen. En dat is in overeenstemming met wat hij had gezegd in hoofdstuk 1 vers 38. Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. Dit is de opdracht van Jezus. Hij is op weg gegaan om op allerlei plaatsen het evangelie te brengen. En daarin ligt eigenlijk ook al een opdracht voor ons in besloten, zeg maar. En dit is zijn opdracht daar in Israël. Jezus wil dat iedereen die goede boodschap van het koninkrijk van God te horen krijgt. En dat dit koninkrijk zich openbaart op allerlei plaatsen. En je mag dan verwachten dat God dat zegent. Dat God, de Vader, dat zegent en hen voorspoedig laat zijn als zij onderweg gaan. Maar ze zijn nog maar een eindje onderweg. En ook die andere boten die zijn onderweg met Jezus mee. Of er steekt een hevige storm op. In het Grieks staat er het woordje mega. Dit is een megastorm, een gigantisch grote storm. En vanwege de bergen rondom het meer van Galilea is het een soort kom, zeg maar. Je zou het als een kom kunnen zien. En omdat in de bergen, hoog in de bergen, wel kou hangt, is het mogelijk dat zeker aan het eind van de dag het via de dalen naar beneden komt, naar de zee toe komt, waardoor er een hevige wind ontstaat, waardoor er stormen ontstaan. Het meer van Galilea is daar bekend om. En het ging zelfs zo tekeer dat de boot dreigde te zinken. Dit was heftig. Deze geschiedenis vindt plaats in het natuurlijke leven. Tegelijk heeft het een geestelijk component in zich. De storm staat voor de stormen in ons leven. De stormen die wij meemaken, die kunnen plaatsvinden in ons leven of in de kerk. Als het moeilijk is. Want de zee, beste mensen, staat voor de dood en de activiteit van demonen volgens het Joods-Hebreeuwse denken. De hemel was van God, daar heerst God en de zee staat voor de dood en de werking van demonen. En Jezus is in de rust, op die plek. Hij zal vermoeid zijn geweest van het spreken tot die grote menigte en lag midden in de storm lekker te slapen. En dat was waarschijnlijk op een leren kussen. In die dagen had je leren kussens daarvoor. Jezus was in de rust. Op de plek waar in het denken de dood en de demonen heersen. Zijn discipelen maken hem echter wakker en dat zal niet voorzichtigjes zijn gebeurd. En ze vragen hem, meester, rabbi, kan het u niet schelen dat wij vergaan? En de vraag toont duidelijk een stuk ongeduld en irritatie en ook weinig begrip voor de slapende rabbi. En dat is wat angst met je kan doen, hè? Want de omstandigheden waren niet echt positief. Maar wat de omstandigheden ook zijn, angst is een slechte raadgever. Dat is een goed Nederlands gezegde. Maar hoe vaak zijn wij niet bang voor iets waarbij we geen controle hebben over de situatie en trappen wij in dezelfde val van angst, waardoor we de grip verliezen. Niet alleen op ons leven, maar misschien ook wel op ons beeld van wie Jezus Christus werkelijk is. Ons zicht op wie hij is. En dan staat er in vers 39 het volgende. Die heb ik niet op de beamer staan. Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Jesus is in control. Jezus heeft het onder controle. Die hele situatie. Hij is God met ons. En hij is dus de Almachtige. Als Jezus zegt, zwijg, wees stil, gaat de wind liggen en is de storm over. Spreuken 30, vers 4 zegt, wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald? Wie heeft de wind met zijn handen gevangen? Wie heeft het water in zijn mantel gebonden? Wie heeft de grenzen van de aarde bepaald? Noem zijn naam en de naam van zijn zoon, als je die kent. Nou, de naam is onze Vader die in de hemel woont. Daar begint het gebed mee, hè? En zijn zoon is Jezus Christus. Dit is onze God. Zijn almacht stilt die bulderende zee, die bulderende storm. En dan staat er in Psalm 65, vers 8... of beter kan ik zeggen, zingt David, koning David, over de God die op de Zion woont. U brengt tot bedaren het geraas van de zee, het gebulder van de golven. Waar het ging om een megastorm, gaat het hier in het Grieks om een megastilte. Er staat weer het woord mega. Het is een gigantische stilte. Dat betekent dus dat vanuit die hectiek van die storm die er is, in één keer de boel helemaal stil is. Geen golfje meer op het meer van Galilea. Misschien een rimpeling, omdat de ruach van God aanwezig is. Ook de mensen in die andere boten zullen hetzelfde ervaring hebben gehad. En wie weet hebben ze aan elkaar gevraagd van, nou, heb je dat meegemaakt? Joh, we zaten midden in die storm met al die boten om ons heen, dus hartstikke gevaarlijk. En vervolgens was het in één keer helemaal stil. Heb je dat ook gemerkt? Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Maar de discipelen waren bij Jezus. De volgelingen van Jezus waren bij hem. En die konden zeggen van, nou, weet je wat er gebeurde? Die storm was aan de gang. En hij stond op en hij zei, zwijg, wees stil. En het was in één keer helemaal rustig. Ze hadden een getuigenis. En dat geldt ook voor ons. Als wij stormen meemaken. Als het tegen zit, als het moeilijk is. Als we gefrustreerd raken door de situatie. En we het niet meer zien zitten. En Jezus stilt de storm. En het komt allemaal tot rust. En misschien is er nog niet veel veranderd. Ligt je bootje er belabberd bij, want ja, je hebt net een storm gehad. Maar het is rustig. Toen onze jongste zoon werd geboren, werd hij 2 maanden te vroeg geboren. En hij lag even bij Willemien en werd meteen in een soort mini-badkuip gelegd en de kamer uitgerold. En ik had nog snel een foto van hem gemaakt, want ik denk, nu leeft hij nog. En we waren een beetje verbouwereerd, achtergebleven in de kamer waar Willemien lag. En er kwam een verpleegster kwam binnen, die ging aan de kant zitten, op een stoel aan de kant zitten. Die zei niks. Waarschijnlijk om ons in de gaten te houden of we gingen flippen. En ik ging bij Willemien op bed zitten. En ik pakte haar handen, we vouwden de handen en we gingen in gebed. En ik zei, Heer God, mag Benjamin, we hadden meteen Benjamin genoemd, want dat betekent zoon van de belofte, hè? Zoon van de rechterhand, zoon van de belofte, mag Benjamin leven. En ik snap dat u hem bij u wilt hebben. Want wij hebben hem al zo lief, hoe lief moeten we hem wel niet hebben, maar mag hij leven, mag hij bij ons blijven. En het was op een zondagmorgen en het was allemaal heel hectisch. Ik Ik ging op een gegeven moment naar huis en was eigenlijk nog in de nacht. Ik kreeg een belletje uit het ziekenhuis. Het gaat helemaal fout. Ik moet direct komen. Ik woonde in Drachten en ik heb daar door het dorp heen gereden met 100 km per uur om zo snel mogelijk bij Willemien en Bemin te zijn. En daar zit je dan. Je kind in de couveuse, allemaal draadjes en tubus aan hem en weet ik wat allemaal. En de longen viel uit, het hart viel uit. En denk je van ja. Maar toch was er rust geweest. We gingen niet raar doen, want we hadden gebeden. En op het moment dat ik weer terug was in het ziekenhuis, begon de eerste ochtenddienst bij de kerk waar we toen hoorden. Die had twee ochtenddiensten. Die begon om 9:15 en er waren eerst een lied en een mededelingen en er werd er gebeden voor allerlei zaken in de gemeente. En wij zaten daar in het ziekenhuis en werd over gesproken, moet hij naar het AMC, het medisch centrum, academisch medisch centrum in Groningen. Het werd steeds spannender. En er werd gebeden. Wisten we in de kerk. En ongeveer op die tijd ging het opeens beter met Bemin. Nou, hij heeft het gehad. En dan zit je nog te denken van, nou, hij heeft zo vaak een hartstilstand gehad. Zo vaak te weinig zuurstof. Eigenlijk veel te kort gehad. Gaat het wel goed komen? Want dat kan behoorlijke beschadiging in de hersenen ook opleveren. Wel. Hij heeft zijn masters aan de universiteit gehaald en in het Engels ook nog, terwijl hij dyslectisch is. Dus God heeft gezegend, die heeft rust gegeven. En deze zoon is nog steeds een zegen voor ons. Maar het was zo mooi toen in dat ziekenhuis, op dat bed, bij Willemien, was er rust. De situatie was eigenlijk nog niet veel veranderd, maar er was rust. We hadden de ervaring dat God om ons heen was. Dat is in ieder geval ons getuigenis. Met dat Jezus zijn almacht toont. En daarmee bijbelteksten, stilt de storm, toont zijn almacht. En daarmee bijbelteksten over God zelf vervuld, we hebben ze gelezen. Toont hij dat hij de almachtige is die met ons is. Hij heeft het in handen. We zien hier Jezus' macht over gevaar. En als je verder leest in de Bijbel, zie je zijn macht over demonen, over ziekte en over de dood. Lees maar door in je Bijbel. Wat je storm ook is, waarin je worstelt, misschien met gevaar, misschien met demonen, misschien met ziekte of dood. Jezus heeft het onder controle, ook al ervaren we dat misschien niet zo. En schreeuwen erom dat hij eindelijk eens wat gaat doen. Zo kan je gevoel toch zijn? We zullen, ook dit jaar, zullen we allemaal met stormen te maken krijgen. Ik weet niet wat, maar we zullen niet altijd het door ons gewenste antwoord krijgen op onze vragen, maar we zijn wel veilig bij Jezus. En misschien moeten we, als we dreigen ten onder gaan, stoppen met hozen, want dat verwachten ze natuurlijk ook van Jezus. Hup, water uit die boot halen, goed praktisch bezig zijn, alles verzinnen. Moeten we daarmee stoppen en Jezus erbij roepen, al hebben we er weinig of geen geloof voor. Dat hadden die discipelen ook niet, hè, daar aan die boot. Ze hadden nog steeds niet door wie Jezus was. En het draait om geloof. Tot die conclusie kom je als je de vraag van Jezus leest in vers 40. Daar zegt hij tegen ze, waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ondanks dat hij, wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, hun alles verklaarde en het geheim van het koninkrijk van God had onthuld, volgens vers 11 en vers 34 van hetzelfde hoofdstuk wat we hebben gelezen, waren ze behoorlijk blind voor wie hij werkelijk is, voor wie Jezus werkelijk is. Ze hadden weinig moed, wat gezien de omstandigheden niet zo gek is. Maar Jezus vraagt toch waarom dat is. Waarom ze er zo in staan. En dat kan ook zomaar in ons leven gebeuren. Ook wij krijgen te maken met bepaalde omstandigheden. En dan kan het je wel eens aan moed ontbreken om de juiste houding van geloof aan te nemen. Jezus wijst hier echter op Gods kracht aanwezig in hem. Maar het bedwingen van de wind en de zee was niet slechts een demonstratie van Gods kracht. Het was een godsopenbaring waardoor Jezus toonde aan zijn volgelingen dat hij midden in de storm hun redder is. Midden in de stormen van ons leven is hij onze redder. Het hele gebeuren bezorgde grote schrik bij zijn discipelen. Ze gaan van een megastorm over naar een megastilte, over naar een megastrik. Schrik staat er in het Grieks. Weer het woord mega, dat komt 3 keer voor in het kleine stukje. Het was een mega vrees voor Jezus in die zin dat ze een onbegrijpelijk groot respect voor hem hadden. Wie is deze man? Is de vraag. Wie is hij toch? Deze vrezen des Heren, zoals dat vroeger genoemd werd en tegenwoordig zo weinig aangehaald en ook uitgeleefd wordt, wordt heel duidelijk als de apostel Johannes later in zijn leven, ik denk een halve eeuw later ongeveer, in zijn leven een openbaring van Jezus Christus heeft. In Openbaringen 1, vers 17 en 18 staat, toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei, wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft, ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Jezus Christus is hij die macht heeft over gevaar, over demonen, over ziekte, over de dood. Hij heeft de sleutels in handen. Ja. Hij heeft de sleutels van de dood en de dodenrijk in handen. Nou, het is nu 4 weken geleden dat Nicolette is overleden. Oh, we hebben gebeden. Dat hebben we gebeden. Begin december kreeg ik een belletje van Bas. Dat Nicolette ziek was, kanker had. En dat de doktoren hadden gezegd, nou, 1-2 weken, maximaal 2 maanden. Maar meer is het niet. En we zijn zo snel mogelijk naar ze toe gegaan. En we zaten daar in het hospice bij ze. En we hebben met elkaar gezongen. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Ik vertrouw op u. Ik had een stuk uit de Bijbel gelezen en we gingen in gebed. Nou, Bas met een gebroken stem, moeizaam biddend. Willemien ook. En ik krijg er op een gegeven moment helemaal geen woord meer uit. Want een vriendin, een hele goede vriendin van je, staat voor de poorten van het dodenrijk. Eigenlijk voor de hemel. En je wil geen afscheid nemen. En het is eigenlijk je gebed. En je weet dat het eigenlijk eraan zit te komen. Een storm in je leven. Een storm in Bas' leven. Ik heb vandaag nog met hem geappt. Hij is onderweg van Zweden naar Nederland. En hij was nog 60 kilometer voor de Duitse grens. Iedere dag hebben we nog voor hem gebeden. Want hij is alleen. En Jezus heeft de sleutels in de hand. He. Hij heeft het. En wie zijn wij? Nietige mensen. En ja, we hadden Nicolette graag bij ons gehouden. Schijnbaar moest dat anders lopen. Maar Jezus heeft de sleutels in handen. En dat is oké. Dat is goed. En er is rust. Het meer is God. Als er stormen in ons leven komen, als we de greep op onze situatie verliezen en je door de omstandigheden kopje onder dreigt te gaan, wie is Jezus dan voor jou? Wie zeg jij dan dat Jezus is? Wie is hij werkelijk? Wel, Jezus Christus is de zelfopenbaring van Gods almacht. God heeft zich geopenbaard in Christus aan ons. Hier is hij, de Godmens, die almachtig is, die het in handen heeft. En wat jouw storm ook is, jouw worsteling, of het gevaar is, demonen, ziekte, de dood, hij heeft het in handen. En al ervaren we het niet zo, en is het verdriet of de angst meters hoog, hij heeft het in handen. Wij mogen het loslaten. Nou, dat gaat ons niet makkelijk af. Maar het is wel het beste wat er is. En met die worsteling die we dan hebben, mogen we weten van oké, hij staat wel op en hij zegt, zwijg, wees stil. Amen. Heer Jezus, ik wil u danken voor dit verhaal. Heer, u gaat onderweg en zeker in uw geval denken van nou, dan gaat het allemaal vooruit en het gaat allemaal goed. En dat leek helemaal niet zo te zijn. Het was één grote stressboel daar op dat schip waar u lag te slapen. U bent in de rust, midden in de stress. En hoe doet u dat toch? Nou, u bent almachtig. U bent groot. U bent zo geweldig. Onbegrijpelijk groot. Ik wil u bidden voor in ieder van ons hier, Heer, dat we ons vertrouwen in u zullen stellen. En zullen vertellen aan anderen dat wij een almachtige vriend hebben in Jezus Christus. In u zelf, Heer. Mogen daarin trouw zijn aan u. Mogen leren om u erbij te roepen, als we misschien ook heel weinig geloof hebben, maar toch u erbij te roepen. En we willen dan ook uw rust ervaren. Amen.